Want we zijn begonnen met de Mozartweek vandaag. En in dit tweede uur staat de componist echt centraal. Wat maakte hem nou zo bijzonder? Daarover ga ik praten met muzikoloog en componist Leo Samama. Mozart sprak tot de verbeelding van heel veel mensen. Er zijn films over hem verschenen, boeken geschreven. Maar ook tot veel muzikanten. Ook bijvoorbeeld jazzklarinetist Benny Goodman was dol op Mozart. In 1956 nam hij het klarinetquintet op met leden van het Boston Symphony Orchestra. Dit is het eerste deel.
Thank you.
eerste deel uit het clarinet quintet van Mozart, Benny Goodman op clarinet en het Boston Symphony String Quartet. Bij mij te gast vandaag Leo Samerma. Ik zei het al, met hem gaan we het komende uur het hebben over Mozart als muzikale veelvraat. Zo kunnen we Leo zelf trouwens ook wel noemen. Componist, muzikoloog, spreker en schrijver van verschillende boeken over muziek, waaronder een boek van Mozart. Je hebt een aantal fragmenten meegenomen. Niet dit van Benny Goodman, waar wij mee begonnen. Dat was onze keus. Wat vond je daarvan?
Ja, ik vind het erg leuk om te horen. Vooral ook omdat je daarmee hoort dat ook mensen die bekend zijn geworden vanwege een ander vak, jazzmuzikus, zich altijd enorm hebben bezig gehouden ook met die klassieke traditie. En in het geval van Benny Goodman is dat sowieso. Hij was een fabuleus goed klarinetist.
Dat hoor je ook wel.
En dat hoor je hier ook. Ja. En niet voor niets heeft een andere beroemde componist van een latere generatie, Bartok, speciaal voor hem een stuk geschreven, het contrastentrio. Dus dat geeft al een beetje aan dat wij zijn erg geneigd om alles in hokjes te verdelen. Ja. Je bent dit of je bent dat. En zelfs Mozart heeft daar last van, want Mozart werd op een bepaald moment in de 19e eeuw gezien als de rococo-componist per excellence. Een wit frakje aan, wit pruikje op en dan 10 centimeter boven de grond zweven. Zo'n engeltje die componeert. Mm-hmm. Tot men ontdekte dat hij ook hele schunnige brieven aan zijn nichtje heeft geschreven. En die werden dus ook gevoeglijk lang werden die buiten het beeld gehouden. Want die pasten niet bij die engelachtige Mozart.
Ja. Gelukkig een nieuwe generatie nu conservatoria. Ja. Die stappen daarvan af. Die zoeken echt alle grenzen
maar die
op.
Hebben natuurlijk
met een goede basis.
Die hebben allemaal de film Amadeus gezien.
Precies.
Daar komt Mozart natuurlijk als een totaal andere figuur naar voren. Ja. Waar of niet waar. Het geeft ons in ieder geval het idee dat Mozart ook gewoon een mens was van vlees en bloed. Die alleen op een buitengewone manier een vak beheerste, zoals weinig anderen. Ja. En het leuke is dat Mozart zelf de eerste was die dat wist. Hij schreef aan zijn vader altijd: ik stop ze allemaal in mijn broekzak. Ik speel ze zo van het podium af. Geef ze maar, ik ben beter dan iedereen. Hij wist het. Het enige is alleen, hij wist dat zonder dat hij wist waar dat vandaan kwam. Voor hem was het heel duidelijk, dat was onze lieve Heer, die had hem dat, die gave gegeven.
Het is ook heel ingewikkeld natuurlijk om te bedenken waar zoiets vandaan komt. Ja, zeker als een jong kind is dat toch ook heel.
Voor een kind is dat heel ingewikkeld. Voor een wat oudere is dat misschien wat minder ingewikkeld. Maar tegelijkertijd, zijn vader was heel bewust ervan. En ik denk dat dat iets is wat wij kunnen leren, ook voor toekomstige generaties. Je kan alleen maar die gave gebruiken als je ook werkelijk het vakmanschap 1000% beheerst.
En zijn alleen met de talent ben je er niet.
Talent is maar een deeltje.
Jij noemde Mozart zelf het hemelse neefje van Haydn.
Ja.
Leg dat eens uit.
Nou, dat had te maken met het feit dat Haydn bijna altijd wordt genoemd als papa Haydn. En ik heb op een bepaald moment, Haydn was niemands papa. Heel simpel, ook niet in de muziek. Hij was voor velen misschien een voorbeeld, maar Mozart en Haydn waren vrienden van elkaar.
En gelijkwaardige vrienden.
Maar als je dan zegt van in dit geval, Haydn was in zekere zin de grondlegger van een heleboel genres, omdat hij als eerste dat in grote hoeveelheden heeft geschreven. Veel symfonieën, veel strijkkwartetten, veel trio's, veel van alles.
Mm-hmm.
En Haydn was daarin een voorbeeld voor Mozart, omdat die in zekere zin de weg had afgelegd die voor Mozart al bekend was geworden. Toen Mozart begon te componeren was Haydn al 20 jaar bezig.
Ja.
Dus dat hielp hem enorm. In dat opzicht is hij dus in zekere zin, hij is niet het kind, maar hij is dan hooguit een neefje. Maar hij is wel het hemelse.
En dat hemelse?
Het hemelse.
Dan?
Nou ja, het punt is natuurlijk
omdat hij uitstijgt boven.
Omdat hij zelf zich nooit 100% bewust was waar hij die gave vandaan kreeg. Hij had een enorm theatraal vermogen. Alles wat Mozart deed was theater.
Mm-hmm.
Alles wat Mozart deed was expressie, was drama, was een verhaal vertellen.
Nou, daar komen we het straks over te hebben natuurlijk als het over de opera's aan de orde komen.
Maar niet alleen de opera. Ook in de strijkkwartetten, de pianosonates, de symfonieën, die zijn ondenkbaar als je daar niet achter steeds weet dat Mozart in eerste instantie iemand was die verhalen wilde vertellen. En Haydn was iemand die vooral structuren wilde opbouwen. Het was een constructeur.
Mm-hmm.
En die kon dat doen met enorm veel humor en heel veel slimheid en intelligentie. En soms ook wel met een moment van onverwachte emotie. Maar bij Mozart was alles emotie. Dat is echt letterlijk waar het hart van overloopt. Nou, en dat is precies wat je bij Mozart continu.
We gaan luisteren naar jouw eerste fragment.
Ja.
Pianoconcert in S, gespeeld door Ronald Brautigam.
Ja.
Waarom deze uitvoering juist?
Nou, die uitvoering heb ik gekozen om twee redenen. De ene is, want ik had ook een ander kunnen kiezen, er zijn er meer. Maar waar het mij om gaat, het wordt gespeeld op een instrument dat een kopie is van het instrument dat Mozart gebruikt heeft.
Fortepiano.
Fortepiano in 1780. Mm-hmm. Het is daardoor een instrument dat veel kleiner is. Daardoor, ook omdat het veel kleiner is, een totaal andere klankbalans heeft met een orkest. Maar ook het orkest, in dit geval de Academie Köln, Kölner Academie, is een heel klein ensemble. Ze spelen niet op moderne snaren, maar op darmsnaren. Het gevolg is dat het geluid heel
authentieke
mooi open klank is. Mm-hmm. Ze spelen precies wat er in de partituur staat en niet 19e eeuwse interpretaties van emotie en romance en wat dan ook niet. Maar heel bouncy en licht. Je zou bijna kunnen zeggen veel dichter bij de popmuziek, omdat het veel directer aanspreekt. En die samenwerking maakt het heel bijzonder. Maar wat ik vooral heb gekozen is dus in dit geval van het pianoconcert in S, dat ook wel bekend staat als het Genomie of een Genome concert. Een foute naam die heeft te maken met een mevrouw die Genomie heette. Maar dat is een ander verhaal. Dat pianoconcert is waarschijnlijk het eerste concert waar je echt kan horen, nu is Mozart volwassen. Hier moet iets gebeurd zijn. We verwachten dat er ergens in zijn leven rond zijn 1, 2, 23ste moet ergens een vonk zijn binnengeslagen, waardoor hij iets deed wat we daarvoor nooit hebben gehoord.
En dat horen we nu.
En dat horen we in dit stuk.
Langzame tweede deel van het pianoconcert in S, KV 271. Voor diegenen die dat graag willen weten, Ronald Brautigam op fortepiano en de Kölner Academie onder leiding van Michael Willens. De eerste keus van Leo Samema, met wie ik dit uur spreek over Mozart. We gaan eventjes dit gesprek onderbreken voor de verkeersinformatie. Pinksterdrukte op de weg. Bij de ANWB zit Kees Kwaks.
De Pinksterdrukte kwam vroeg op gang vanmiddag en het lijkt alsof we het hoogtepunt alweer hebben gehad. Er staat 60 kilometer in Nederland nog en echt grote problemen zijn er nergens. De drie langste files met de meeste vertraging op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Een kwartier tussen Stroe en Hoevelaken. Een kwartier vertraging bij Amsterdam op de A9 richting Diemen vanuit Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en de afrit AMC. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle nog 10 minuten vertraging tussen Kampen Noord en Kampen Zuid.
Dit is Podium met Diewertje Blok.
Ja, Leo Samema, je vertelde al, Mozart was eigenlijk met alles wat hij componeerde een verhalenverteller. Ja. Opera was dus voor hem een geweldig medium, kan ik mij zo voorstellen.
Ja, het was heel natuurlijk voor hem. Hij leerde het natuurlijk relatief laat kennen. Ik bedoel, laat in de zin van hij begon te componeren toen hij 5-6 jaar oud was. En tegen 10-11 was, was
toen
langzamerhand
pas.
Toen pas. Hè. Toen kwam hij in contact met wat opera was. Mm-hmm. Zijn vader heeft hem in zijn tienerjaren verschillende keren uitgebreid meegenomen op reis naar Italië. En de bedoeling was dat hij twee dingen daar moest leren. Het ene wat hij moest leren was het oude Italiaanse contrapunt. Daarvoor ging hij naar Bologna, toen naar Padre Martini. Maar hij ging daarnaast ook naar Milaan en naar Rome om echt mee te maken van wat betekent nou opera. Want in Italië was het land van de opera. En daar kon je het dus krijgen. En je ziet dan ook heel snel dat hij als tiener opera gaat schrijven. En dat hij zich binnen de kortste keren als een vis in het water voelt. Hè? Verhalen vertellen, dat was het.
Jij gaat, je hebt iets meegenomen uit de eerste acte van Don Giovanni.
Ja.
Voordat je over dat specifieke fragment iets zegt. Even in het kort het verhaal van Don Giovanni.
Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een adellijke heer die niet kan laten om achter elkaar door op meisjes te jagen. Alles wat een Rocky aan had, daar ging hij achteraan.
Ja, of en, ze nu in het huwelijk treden of niet.
Ja, papa, het zegt zijn knecht Leporello, die zegt mille et tre. Hij heeft 1003 vriendinnetjes. En op een van die vriendinnetjes waar hij achteraan gaat, helemaal in het begin van de opera, daar komt de vader van dat meisje, van die vrouw, die komt op papa ten tonele. Dat is een commendatore, een man van een zekere status.
Mm-hmm.
En die denkt meteen van ben je nou helemaal besodemieterd? Dus die trekt zijn zwaard en die gaat een tweestrijd aan met Don Giovanni. En Don Giovanni die is hem net iets te vlug af en steekt hem. En daarmee is dus het moment ingetreden dat deze man sterft. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar waar het om gaat is, daarna komt deze Don Giovanni als een soort deus ex machina, als een soort wonder, als een stenen standbeeld, wordt ter nagedachtenis van hem opgericht, weer terug. Dat stenen standbeeld roept namelijk Don Giovanni ter verantwoording. En op dat moment zegt hij dus tegen Don Giovanni, durf jij met mij samen te gaan eten? Nou ja, als je dat wil, natuurlijk, kom maar. Dus komt het standbeeld, ja, komt aan om met hem te eten en daagt hem vervolgens opnieuw uit. Dammi la mano, geef mij je hand en laten we de handen schudden. En op het moment dat Don Giovanni uiteindelijk dat toegeeft, ondanks dat iedereen zegt, doe het niet, trekt Don Giovanni, de commendatoren, Don Giovanni in de hel mee. En daarmee sterft hij dan. Ja. Dus dat is het, in wezen is het dus eigenlijk een magisch verhaal. Het is een prachtig sprookje. Mm-hmm. Iets wat niet kan, maar wat waar men van smulde in de laatste kwart van de 18e eeuw, dit soort verhalen. En Mozart heeft dat van hele dramatische muziek voorzien. Met harmonieën, en dat is een hele ander verhaal, maar dat is wel interessant te weten. Hij gebruikte de harmonieën voor die voor iedereen in die tijd herkenbaar waren. Op het moment dat je dat akkoord hoort, en dat hoor je straks op het moment dat de commendatoren tevoorschijn komt en zijn zwaard pakt, dan hoor je opeens in dat orkest die akkoorden klinken. En als je dat weet, dan weet je, er wordt een zwaard getrokken. Oh, er gaat een moord plaatsvinden. Ah. Dus dat waren symbolen die wij in onze tijd een beetje kwijt zijn geraakt. Ja. Wij kunnen op die manier bijna niet meer luisteren. Maar voor het toenmalige publiek waren dat bijna de bordjes die wij op het toneel zien, waar staat boom bij boom en huis bij huis. Weet je wel, dat je dat meteen...
Maar dat gold dan ook voor andere opera's?
Ja. En dat betekent, Mozart maakte gebruik van van coderingen, mm-hmm, in zijn tijd normaal waren. Hij gebruikte van hele directe, dramatische middelen. En dan, als wie straks dat fragment hoort, we horen straks het begin van die scène. En dat is dus nog wanneer Don Giovanni, bedoel ik, achter het meisje aanrent. En dat is een voortdurend van blijf van me af en nee maar toch. En Leporello, doe nou niet Don Giovanni, wees nou voorzichtig. Hè? Dat is een knecht. Ja. En dan komt die commendatore, het komt ten tonele. En als het moment dat hij geraakt is, hoor je in het orkest pam 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 pam. En dan denken we opeens, verhip, we zitten bij Beethoven in de Mondscheinsonate. En dat klopt, want Beethoven heeft precies dat fragment gekopieerd in de marge van de Mondscheinsonate. En daarom is de Mondscheinsonate geen Mondscheinsonate. Maar het geeft wel aan, wat vond Beethoven nou zo belangrijk aan Mozart? Mm-hmm. Drama. Het ging om het drama. Het ging om die enorme zeggingskracht. En dat is ook wat ze verbindt. Niet die prachtige Weense school, stijlen of wat dan ook niet. Dat is allemaal 19e eeuwse hinein interpreteren. Maar het gaat om het drama. Mozart kon een verhaal vertellen. En Beethoven wilde niets liever dan ook een verhaal kunnen vertellen. Wat hij ook kon trouwens.
We gaan luisteren.
Non sperasse, non c'è di chi o te lo scelgo di me. Dalla folla indarna grini chi sa di o toda saprai. Non sperasse, non c'è di chi o te lo scelgo di me. Lasciala indegno, battiti meco, mi degno di pugnarte così pretendi da me fuggir. Se ma non mi dei tuo parlo, così pretendi da me fuggir. Se
viso,
batti tuo parlo,
hem echt de laatste adem uitblazen. De Commendatore. Dit was de eerste scène uit Don Giovanni, de opera van, of een opera van Mozart. Het Freiburger Barokorkest onder leiding van René Jacobs en natuurlijk een aantal solisten. Ik ga ze niet allemaal noemen, zijn terug te vinden op onze speellijst.
Dit is de Mozartweek op NPO Radio 4.
Ja, dat klinkt niet voor niets piano. We gaan naar het volgend fragment, weer pianowerk van Mozart. Uit hetzelfde jaar als waarin hij Don Giovanni schreef, begreep ik. 1787. Hij was zelf natuurlijk ook pianist. Hè?
Ja, hij was violist, pianist, dirigent, componist. Hij deed alles, want dat hoorde in die tijd gewoon bij het vak.
Ja.
Maar toen hij uit Salzburg weg kon komen om naar Wenen te gaan, heeft hij ook heel nadrukkelijk gezegd, ik zal voortaan geen viool meer spelen. Hij vond het verschrikkelijk. Het deed hem ook pijn aan zijn oren. En de piano was dus altijd zijn ding, zijn instrument.
We gaan Willem Brons horen.
Ja.
Ook op fortepiano?
Nee, op een gewone vleugel, maar wel met een lichtheid en een doorzichtigheid en een bijzonderheid. En ik vind het zelf, we gaan er vaak aan voorbij, maar we hebben in Nederland een aantal uitstekende pianisten die weten hoe ze Mozart moeten uitvoeren. Willem Brons is daar naar mijn mening één van. En dit stuk, rondo in A kleine terts, is van een, nou als we het dan toch over hemels hebben, is dit van een hemelse schoonheid.
Dus dat is gewoon de belangrijkste reden om dit te laten horen.
Ja.
Willem Brons.
Thank you.
Willem Brons, prachtig. Mozarts Rondo in A kleine terts. We gaan eventjes naar de ANWB. Het is 13 minuten voor 6. Kees Kwaks, vertel.
Vooral op de A1 vertraging tussen Apeldoorn en Amsterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Hoevelaken. Vanaf Stroek staat 8 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. De linker rijstrook is dicht. Richting Duitsland op de A12 vanaf Utrecht komen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten vertraging. En op de N301 vanuit Almere naar Barneveld loopt het vast voor de aansluiting met de A28. Daar is de vertraging ruim een kwartier.
Dit is Podium met Diewertje Blok.
En in dit uur, aan het begin van de Mozartweek, is nog steeds mijn gast Leo Samama. Muzikoloog, componist onder andere, spreker, schrijver. En hij heeft zelf fragmenten meegenomen van Mozart om over deze Mozart te vertellen. We gaan weer terug naar de opera. De Zauberflöte. Ja. Het schijnt dat hij ook in zijn opera zijn filosofische kant liet zien. Zijn politieke betrokkenheid. Is dat iets wat in die Zauberflöte te
ook,
horen is?
Ook. Eigenlijk je komt het overal tegen, maar je verwacht het niet altijd. Het ging vooral om sociale betrokkenheid. Er was in Mozarts tijd waren er natuurlijk enorm strenge standenscheidingen en regels die mochten of dingen die konden. En waar Mozart zich tegen verzette of waar die teksten gebruikte van schrijvers die zich tegen verzetten. Zoals Beaumarchais in Frankrijk bijvoorbeeld. Het verhaal van Figaro, maar ook Don Giovanni en ook in de Zauberflöte gaat vooral over... Wie heeft de heerschappij over wie? Wie heeft het recht over wat? Wat betekent het als je als mens omhoog wil klimmen in de maatschappij? Nou, daar moet je voor studeren. Daar moet je voor allerlei proeven ondergaan. Proeven des levens. Nou, dat laatste is vooral een verhaal van de Zauberflöte. Ja. Waar de Zauberflöte ook heel sterk verbonden is aan de vrijmetselarij. Waar al die proeven ook een onderdeel zijn van het ritueel van de vrijmetselaars. En Mozart was daar lid van.
Oh, die was vrijmetselaar.
Hij was vrijmetselaar. Ja, hij was toen hij in Wenen was in contact gekomen met een aantal vrienden van hem die in de vrijmetselarij zaten. En in die tijd was de vrijmetselaar was anders dan wat het nu is. Het was niet alleen een gesloten groep, maar het was vooral ook een heel erg sterk politiek gekleurde groep. Dus binnen de vrijmetselarij werd ook vaak gesproken over standen, over misstanden, om het maar zo ook te zeggen, over de plek die je in de maatschappij hebt.
Men was gaat het conservatief of progressief?
Nee, het was
of
heel
kan
progressief.
Je niet zoiets...
Nee, het was heel progressief. Ja. Men was tegen de macht van de adel. Was tegen het feit dat de adel maar gewoon kon besluiten over elke burger wat er met hem zou gebeuren.
En de kerk?
Nou, de kerk was voor Mozart althans was meer een given thing. Het was er gewoon. En hij zei toch op een bepaald moment ook... mijn gaven heb ik uiteindelijk aan God te danken. Ja, en ik weet, er is maar één zekerheid in het leven is de dood. En dat is de dood dat ik dus ook weer me kan verenigen met de Godheid. Dus in dat opzicht was hij minder dwars dan Beethoven later is. Mm-hmm, ja. Ook minder modern dan Voltaire of wie dan ook niet. Maar je merkt...
Het was ook in die tijd gewoon...
Het was een deel van de tijd. Het theosofisme kwam naar voren. Er kwamen allerlei andere ideeën naar voren. Maar je merkt wel dat wat Mozart vooral enorm greep... was dat hij is uiteindelijk een burgerman. Hij hoorde tot de burgerij. En hij moest leven van de adel. En hij zag daar natuurlijk ook wel wat daar gebeurde bij die adel. Mm-hmm. Dat ook niet allemaal pais en vree was. En vooral niet alles even oorbaar. Nee. Dus daar kon hij natuurlijk mooi opera over maken. Maar om dat te kunnen doen moest hij wel door de censuur heen. Dat betekent dat hij dus altijd moest zorgen dat hij een formule vond die passend bij de censuur was.
En we gaan luisteren naar de wet tussen Papageno en Papagena.
Ja, gaat even over iets anders nu. Ja, ja. Want daarom had ik hem gekozen. Ja. Mozart was ook gewoon huisvader. En hij wilde het liefst 10 kinderen hebben. Dus op een bepaald moment laat hij... Hij is eigenlijk Papageno. Hij is de fluitspeler die met zijn fluitje de mensen betovert. Mm-hmm. Die de dieren betovert in het bos. En hij zoekt zijn Papagena. Ja. Dat is uiteindelijk Constanze geworden.
Zijn vrouw.
En
ja.
Uiteindelijk, als hij dit componeert, is Constanze in verwachting... Want dat zal vrij snel daarna zal dat tot een kind leiden. Namelijk het tweede kind, zijn laatste kind. Mm-hmm. Maar is in verwachting van Xaver. En dan schrijft hij precies deze aria... waarbij Papageno en Papagena naast elkaar op het podium staan. En de een zegt, wat wil jij graag? Nou, een kleine Papageno. Nou, een kleine Papagena. Nee, nog een kleine Papageno. Nee, nog een kleine Papagena. En zo zie je dat gezin langzamerhand groter worden. En Mozart is er niet van gekomen. Maar wat je hoort hier is Mozart als gewoon huisvader. Als mens.
Oh, Papagena, bist du mir nun ganz gegeben?
Nun bin ich dir ganz gegeben.
Nun so sei mein liebes Weibchen.
Nun so sei mein Herzenstupfchen.
Mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein?
Welche Freude wird das sein?
Wenn die Götter uns bedenken.
Wenn die Götter uns bedenken.
Liebe Kinder schenken, unsere liebe Kinder schenken, so liebe kleine Kinderlein, 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 so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein.
Erst einen kleinen Papageno. Papageno,
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 es ist das höchste der Gefühle.
Es ist das höchste der Gefühle.
Wie viele Fühle.
Es ist das höchste der Gefühle.
Es ist das höchste der Gefühle.
Wenn viele, viele Papageno Eltern werden sein.
Papageno, Papageno,
Papageno Eltern werden sein.
Papageno, Papageno,
Papageno Eltern werden sein.
Het fluitje van Papageno op het laatste. Papageno en Papagena, dat duet uit die Zauberflöte van Mozart. Daniel Schmutzhardt, Papageno, Sunha Im Papagena en de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van René Jacobs. Wij gaan meteen door naar het laatste stuk wat je hebt meegenomen. De tijd vliegt, kunnen uren over Mozart hebben. Waarom dit stuk? Het is pianowerk, Roemeense, Dinu Lipati voert
dit speelt,
uit.
Ja, ik hoorde het voor het eerst toen ik een kind was, een jaar of 6, 7. Dit is het laatste recital dat Lipati heeft gegeven, enkele maanden voor zijn dood, 31 jaar oud, leukemie. Doodziek gespeeld, dus voor mij was dat al gecombineerd. Maar Mozart componeerde dit bij het sterfbed van zijn moeder. En tegelijkertijd, terwijl ik dit hoorde, aan de overkant van ons huis, achter een geel gordijn, lag Alice Hexe, een van de allereerste en grote pianofortespeelsters in 1957, te sterven. En voor mij was dit dus aan alle kanten, van Mozart uit, van Lipati uit en van Alice Hexe uit, had dit met de dood te maken. Ik heb jaren erover gedaan voordat ik dat uit mijn hoofd kon krijgen. Het is onvergetelijk mooi gespeeld. Het is hele bijzondere muziek. En het is hartstochtelijke Mozart, 100%.
We horen het al op de achtergrond. Hè? Tot slot, mag ik jou vast danken.
Met plezier, dank je.